En leuk dat je luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. Ik ben Rick Mulder, avonturier en gids. En in deze podcast spreek ik met mede-avonturiers. Daarom is het niet alleen een podcast over hiken, maar ook over allerlei outdoor avonturen. Zo interview ik een YouTuber die toffe video's maakt over overleven in de natuur en survival. Maar ook met iemand die probeert alle GR-routes te lopen in België. Alleen maar avontuur dus in deze podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Emiel, ook wel bekend als The Walking Soldier. Hij liep dwars door Afrika en doorkruiste Madagaskar. Deze laatste tocht was bijna zijn laatste tocht geweest. Met een bloedvergiftiging in de wildernis van Madagaskar kon het zeker afgelopen zijn met hem. Inmiddels is zijn boek uit en in deze podcast krijg je een klein inzichtje in zijn unieke boek over de wildernis van Madagaskar en de link tussen leger en hiking. Genoeg gepraat, het is tijd om te luisteren naar The Walking Soldier en zijn prachtige verhaal. Veel luisterplezier! Nou, zitten we dan bij mij thuis. Dus een keertje wat anders. Ik heb nog nooit een podcast bij mij thuis opgenomen. Dus,
voel me vereerd.
Ja. Wij kennen elkaar via Instagram. Hè?
Ja.
En ik heb jou dan leren kennen via video's van Govert. Die, ja. Die was mee met jou, ja. Moet ik zeggen. Hè? Die was mee met jou. Ja, normaal maakt hij natuurlijk video's die hij dan zelf initieert. Ja. Maar nu initieerde jij het volgens mij. Maar daar gaan we het natuurlijk straks over hebben. Kan je wat over jezelf vertellen?
Zeker. Ik ben 36 lentes jong. Dat is zo mooi. Ik kom uit de mooiste stad van Nederland, uit Groenlo. Dat ligt echt tegen de Duitse grens aan.
En het is een stad?
Het is een stad. We hebben stadsrechten. Okay. Dat ligt heel gevoelig bij ons als we echt daar van dorp zijn.
Oh, dus, okay.
Ik werk sinds mijn 17e bij Defensie in verschillende rollen. Momenteel doe ik de social media van de landmacht en ik doe ook 50% recruitment. Dus ik ga naar scholen, bedrijven, events om te vertellen wat we doen. Want heel veel mensen hebben een beetje een stereotype beeld dat misschien niet klopt. En ook om mensen te interesseren om eventueel bij Defensie te komen werken. En daarnaast ben ik eigenlijk avonturier. En ik zie dat die twee dingen steeds meer shiften. Van minder Defensie, meer avonturier. Maar ik moet even een goede balans in vinden in hoe en wat ik daar in de toekomst weg wil gaan zetten.
Ja. Ja, wat grappig. Dus je ziet dat voor jezelf, dat een beetje een...
Zeker. Ik had toen ik naar Defensie ging wat doelen wat ik van mezelf wil halen. Die heb ik behaald. Ja. Ik wou ook op uitzending, ik wou een leidinggevende functie doen, dat soort dingetjes. Nou, ik heb al mijn doelen eigenlijk wel gehaald.
Ja.
En toen kwam ik een beetje in de social media wereld, dan kwam ik daar terecht. Daar ben ik heel blij mee. Defensie is een hele fijne werkgever voor mij op dat gebied. Het geeft me ook veel vrijheid. Maar ik merk ook dat ik meer avontuur wil. Ik heb heel veel gereisd, van backpacken tot echt... Alles gedaan met de vinger van God verboden heeft, zeg ik altijd.
Oh, ja.
Behalve drugs. Maar ja, dat doe je als je jong bent. Hè? Je doet domme dingen.
Ja.
Ja, ik heb ooit iemand uit een ziekenhuis gesmokkeld omdat hij de rekening niet kon betalen in Australië.
Nou, dat
is natuurlijk gewoon hartstikke dom. Oh, ja. Toen dacht ik, wacht, wat boeide het? Maar nu denk ik, ja, dat is allemaal niet handig, Emiel.
Nee, achteraf.
Ja, maar ja, het is wel gewoon leuk om te doen. Maar ik merk dat ik steeds meer, ik hou van natuur en van het hiken.
Ja.
En ik merk dat daar mijn passie, daar word ik echt gelukkig van. Alleen ja, je moet ook gewoon de boterham betalen, zo simpel is het ook. Dus je moet wel af en toe even kijken hoe het kan en hoe het niet kan. Dus ik ben ook bezig om eigen avonturenbedrijf te beginnen.
Oké.
Dus ik wil avontuurlijke reizen aanbieden en dan vooral in Afrika. Dus ik heb heel veel contacten in Madagaskar, Zambia, Sierra Leone, dat soort landen.
Ja.
En dan wil ik mensen misschien ook een stukje laten doen van de tocht die ik ook heb gedaan bijvoorbeeld in Madagaskar.
Nou, ik wou zeggen, want dat heeft natuurlijk een beetje een achtergrond. We gaan daar natuurlijk uitgebreid over hebben, over de tochten die je hebt gemaakt, want daarvoor zit je hier.
Ja,
ik zei het al een beetje, ik heb jou leren kennen via dan in ieder geval die eerste tocht. Volgens mij noemde hij het Govert zijn serie Dwars door Afrika.
Ja.
Hij was met jou mee op pad. Kan je een beetje vertellen hoe dat is gelopen, dat jullie überhaupt elkaar hebben ontmoet?
Ja, nee, zeker. Ik had zelf voor mezelf wat langere hikes in Nederland gedaan. En overleven in het wild. En dan ging hij naar Zweden of Noorwegen of zo. En dan was hij in de kou allemaal dingen aan het doen. En ik zag alleen maar beginnersfouten van in de kou.
Oh, ja.
Dus ik irriteer hem echt mateloos. Ik denk, dan heb je zo'n gast die een beetje staat op YouTube, die echt helemaal geen fluit van begrijpt.
Ja.
Dus ik had via Instagram een DM'tje gestuurd van, hey, denk hieraan, zo moet je warm maken, zorg dit.
Mm-hmm.
En zo kwamen we een beetje in contact met elkaar. En toen gingen we met elkaar praten en toen zei ik van, ik ga naar Zambia. Ik ga 1500 kilometer lopen in Zambia. Dus van de bron van de Zambezi rivier tegen de grens van Congo, de hele rivier volgen door Angola naar Victoria Falls. Gewoon helemaal zonder hulp, met een rugzak om, gewoon bij mensen thuis slapen. Ik sliep vaak in kerken of in scholen of bij mensen ergens in het dorp. En ik zeg, misschien wil je wel mee. En toen zei hij, ja, ik wil best wel mee. Dus uiteindelijk is hij een week mee geweest, of 10 dagen uit mijn hoofd. Laatste stuk.
Ja.
En dat was op zich wel het makkelijkste stuk om te lopen. Maar het was voor hem de eerste keer Afrika. Ik kan wel veel dingen tegen. Heeft hij zelf ook wel van geleerd. Heeft hij zelf ook wel verteld. Dat hij toch dingen anders moest aanpakken dan hij gewend was.
Ja. Ja, vooral volgens mij, dat lijkt me ook, want ik volgde hem toen al wel een tijdje. En niet al zijn video's hoor, maar voornamelijk een beetje die avontuurlijke dingetjes en zo. Dat vond ik wel vet, omdat die, daar heb je er niet zoveel van. In Nederland in ieder geval, die dat op die manier een beetje als een soort van documentaire vertellende wijs doen. En maar echt zo'n hike had ik hem eigenlijk ook nog nooit zien maken. Dus dat is ook wel intens, zo'n...
Ja. En hij had het ook heel erg onderschat. Dus ja. Ik merkte ook, we hadden ook een beetje tegenstrijdige belangen. Want ik zei heel erg, we moeten 6 uur 's ochtends opstaan. Gaan we 6:10 weg, want dan is het nog koud. 12:00 zijn we dan binnen en dan kunnen we allemaal stappen doen. Maar hij denkt, ja, 6:00 opstaan. En in zijn geval staat de 6:15 beginnen. Lekker rustig aan, bakje koffie. En dan de drone de lucht in, cameraopnames. En hij heeft natuurlijk een ander belang voor het filmen. En dat begrijp ik ook.
Ja.
Alleen daardoor kom je dus later in de problemen. En daar is hij toen ook achtergekomen.
Ja.
Want hij ging praktisch knock-out. Hij had gewoon hittestuwing.
Oh ja.
Dus het begon al toen hij kwam in Zambia binnen met een rugtas van denk 30 kilo.
Oh ja.
En hij zegt, nee, dat komt wel goed. Ik zeg, nou, gooi de helft maar uit. Want dat hebben we allemaal niet nodig. Dat hebben we allemaal weggegeven aan lokale mensen, daar kleding. En wat hoodie moest goed staan en wat dat soort dingen. Dan had hij ook niet zo'n hele goede tas meegenomen. Wat heel erg naar achter hangt, die plaatsen op je heupen tilt.
Ja.
En het komt allemaal wel goed. Ik zeg, vriend, het wordt dadelijk 40 graden. Hè? Ik zeg, het komt niet goed. Nou ja, het kwam dus niet goed. Hij ging tegen de vlakte.
Ja.
En dat is in Zambia wel een probleem. Want het zou echt heel lang duren voor we echt hulp konden krijgen.
Oh ja, ja.
Dus we konden hem nog in de schaduw leggen en wat water geven. En hij knapte er wel van op. En daarna gingen we naar een eiland en hadden we alles wel geregeld.
Ja.
Dus ik sprak hem er nu over. Hij zegt, als ik nu toch terugkijk hoe naïef en dom ik toen was.
Ja.
En je moet het ook ervaren en leren. Dat is met alles met hiken. Je moet ook
tuurlijk,
een keer, letterlijk of figuurlijk op je bek gaan.
100%, ja.
En dan leer je het. Dus met uitrusting ook. Soms denk je, ik heb een goed stuk uitrusting. En dan gebruik je in de praktijk, denk je. Wat is dit voor ellende?
Ja, of wat heb ik allemaal meegebracht, weet je wel.
Het is een kilo en onzin wat ik in mijn tas op zit, weet je wel.
Ja, echt heel herkenbaar, ja. En heb je de keuze voor Zambia is natuurlijk niet een keuze die iedereen zou maken. De meeste mensen die zo'n avontuur gaan beginnen, die zeggen, hey, ik ga de PCT lopen of ik ga naar Nepal een circuit doen. Waarom Zambia?
Ik had 82 gedaan. Ik had eerst om aandacht te vragen op 4 en 5 maanden. Ik met defensiewerk heb ik van de Mandi in Arnhem gelopen.
Yeah.
En daarna de Burma Spoorline. Dat is zeg maar in Thailand en Burma. En dat was over door de Jungle Land.
Yeah.
Want daar nog veel Nederlands geschiedenis qua oorlog is.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik van mezelf, ik wil graag echt een uitdaging. En ik ben een paar keer in Afrika gewoon op vakantie geweest. En ik vind Afrika echt het laatste echte pure mooie continent. Dus ik dacht, ik zoek een land waar ik in ieder geval Engels kan spreken. Dus alle Franstalige landen vielen van mij af.
Oh ja.
Wat veilig is, maar wat ook een mooie symbolische route heeft. En Leveson Wood is een beetje mijn idool. Dat is een Britse avonturier.
Okay.
En die is ooit begonnen met de lengte van de Nijl te lopen. Dus de eerste mensen in de wereld die de lengte van de Nijl heeft gelopen. En die heeft ook 3 boeken opgeschreven. En die is later, het was door Zuid-Amerika gaan wandelen. En hij is echt een legend.
Ja.
Hij heeft ook 5-6 boeken. Hij werd nog voor Discovery Channel en weet ik het allemaal.
Oké, ziek.
Hij is echt de king. Weet je. Maar hij is ook gewoon de eerste. Hij heeft van zijn huis verkocht. Hij tot zijn 30ste op straat gewoond zo'n beetje. Omdat hij geen geld had, moest hij op een bankje slapen en zo. Maar hij is zo ooit begonnen en zo is het al ingerold. En toen dacht ik, dan ga ik ook langs de rivier lopen. Langs de rivier lopen wonen ook mensen. En ik vind vaak aan een land, vind ik ook de cultuur en de mensen in de omgang, vind ik ook heel erg interessant. Wat is hun struggle? Waar leven hun nou mee?
Ja.
Want wij hebben hier wel eens over de hele wereld problematiek overal. En dan hebben we hele andere issues.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dat is een mooi stuk vanaf de bron van de Zambezi rivier. Want dan kun je letterlijk staan met je benen. Wij doen het zonder water, je tussen je benen door. Tot aan hoe groot die uiteindelijk wordt in Victoria Falls, dat die 100 meter breed is.
Ah, ja.
En zo kun je het hele water zo volgen. En ik denk, ik neem gewoon eten mee voor een paar dagen, allemaal spullen mee. En ik ga gewoon wandelen. En ik ging van dorp naar dorp. En dan moest je elke dag uitleggen wat je kan doen. En die mensen lachten zich helemaal te pleuren, want die geloofden er niks van.
Ja, en ook waarom?
Ja, en waarom?
Waarom dus, doe je dat?
En dat was ook nog eens net na coronatijd. Dus het was bijvoorbeeld in Noordwest Zambia hadden ze sommigen al 4-5 jaar geen blank persoon gezien.
Oh,
dus die kinderen, die begrepen het helemaal niet.
Nee.
Want normaal was de enige blanke mensen die er kwamen, waren van de VN bijvoorbeeld, of van de goede doelen. Omdat het is ook helemaal niet geen toeristisch gebied.
Nee.
Dus toen kwam ik daar, ging ze aan mijn huid zitten en zo, kijken of ik echt, hoe dat dan is als je blank bent. En dan zeiden ze Muzungu, Muzungu. Als ik ergens het dorp liep, riepen ze Muzungu. Dat betekent bleekscheet. Dus dan komt er een blank iemand, kwam het dorp in. Het hele dorp liep eruit, al die kinderen eruit. Ze waren super aardig, super leuk, gevaarlijk of zo. Maar het was
je hebt daar niet, dat je daar heel erg moest uitkijken?
Nee, het viel wel, qua mensen viel het heel erg mee. Qua mensen was het echt prima. Waren, ja,
geen rebellen of zo in Zambia?
Nee, dat was in Zambia niet. Zambia is een heel stabiel land.
Okay.
En ze spreken gewoon Engels, dus dat was heel erg fijn. Kijk, het is niet zoals in Nederland dat overal politie is en zo, maar ik heb twee incidenten gehad in heel Zambia.
Oh, ja.
De ene keer was ik dat ik sliep ik in een kerk, hadden die mensen mij gezegd van je mag in de kerk slapen.
Yeah.
Ik zei, ze hebben heel, heel gelovig en de kerk was altijd open, dus je had altijd een dak boven je hoofd in het dorp of zo. Ik zei, nou ja, prima. Maar toen ging er s'nachts iemand op die deur rammen, maar die was dus dronken. Ik schrok met de pleurs, jongen, op 3 uur s'nachts. Ik denk, wat de fuck is dit? Maar toen kwamen dus die andere dorpsbewoners en die sloegen hem en zo. En ik denk, ook ontspannen, niks aan de hand, hij is gewoon dronken, laat hem gaan. Maar hadden ze noemden dat kangaroo court. Dat kende het hele term niet. En dat betekent eigenlijk dat de lokale bevolking wat snelrecht doet. Zij dus moesten bij de dorpsoudsten komen. En anders duurt het veel te lang voordat de hoofdstad is, voor je echt recht hebt.
Ja.
Dus bij kleine vergrijpen bepaalt het dorp wat hij moest doen. Dus dan vroegen ze ook aan mij, ja, wat wil je met hem? Ik zeg, ja, hij heeft gisteren 2-3 klappen gehad van jullie. Voor mij is het wel prima, laat hem gaan. Laat hem zijn roes uitslapen. En dan moest hij community work doen. Dus uiteindelijk moest hij vuil oprapen of aanvegen of zo. Grappig.
Oh, was er helemaal, hebben ze daar helemaal wat voor bedacht?
Ja, dat heet kangaroo court. Ik had later gegoogeld waar die term kangaroo court vandaan komt. Want een kangaroo heb je natuurlijk niet in...
Nee.
Maar dan komt die Britten hebben dat meegenomen. En dan kangaroo court betekent eigenlijk dat je heel veel stappen overheen springt. Voordat je ergens een beslissing kan nemen. Dus die dorpsoudste, eigenlijk is het die kromme snoepel. Iemand dat dorpsoudste bepaalt gewoon wat er gaat gebeuren.
Gewoon iemand die, En voor de helft van de tijd, wordt helemaal niet berecht.
Dus... Nee, het is gewoon klein vergrijp. Maar aan de andere kant is wel, daar kun je Nederland misschien wat voor leren. Het is wel een beetje gemeenschapszin.
Ja.
In de zin van, we moeten het met elkaar doen. We zijn blij dat er een toerist is. Ik geef dan een beetje geld aan hun, wat eten en drinken en zo.
Ja.
En hun vond het ook heel leuk. Ik ben ook oprecht geïnteresseerd in die mensen. En dan vinden ze het ook dat ze goed voor mij moeten zorgen. Dus het is wel...
Bizar. Maar dat is ook wel het verschil, denk ik, tussen zo'n land en Nederland natuurlijk. Kijk, wij leven gewoon inmiddels allemaal zo op onszelf, op ons eigen blokje.
Compleet andere wereld.
We kunnen onszelf ook niet meer... We zijn ook niet meer zelfredzaam, zeg maar.
Nee, absoluut niet.
En als je dat in ieder geval vergelijkt met de mensen daar, denk ik. Die mensen daar, die weten alles.
Ze doen alles zelf. Ze leven van het land, ze doen alles zelf. Ze leven van het water. Maar ook als je daar kwam en je legde uit wat je deed, dan boren ze altijd een slaapplek aan. Maar soms ook gewoon bij hun thuis. Dan gingen ze zeggen, gaan wij wel buiten liggen, mag jij in ons huis liggen? En je moet je voorstellen dat iemand in Nederland hier op straat aankomt wandelen... Gaat ze weer helemaal niet kennen met de rugzak komen en die zegt, ja, ik wil hier slapen. En jij zegt, ga maar in mijn bed liggen, ik ga wel op de bank liggen. Dat kun je in Nederland niet voorstellen, weet je wel. En
nee,
dat
gebeurt niet.
Nee, dat gebeurt niet. Denk je, die is niet goed. Ja, daar moet de cameraploeg bij staan. Gaston Starreveld, die doet het deel op.
Ja, precies.
De
rest denk je van, ja.
Dus dat is heel anders. En ze wilden ook altijd het laatste beetje eten wat ze hebben, dat wouden ze aan je geven en zo. En iemand zei, dat komt because they know the struggle. Dus ze weten hoe het is om niks te hebben of arm te zijn. Dus ze doen alles gezamenlijk en samen. En,
ja, mooi, hè?
Ja, dat vind ik echt een van de dingen die wij van die mensen kunnen leren. Hun ook veel van ons.
Ja.
Maar ik denk dat wij dat echt nog wel misschien wel uit het oog zijn verloren in Nederland.
Ja.
Je ziet vaak in hele slechte tijden komen mensen bij elkaar of bij sportevenementen. Maar voor de rest is het ieder voor zich een god voor ons allen.
Ja, dat zie je dan toch. En jij, om weer even een beetje terug te gaan. Want jij komt dus oorspronkelijk... heb je bij de landmacht gezeten. Ja. Dus jij hebt daar gediend, hè?
Ik heb bij verschillende eenheden bij de landmacht gezeten. En ik ben in 2008 naar Afghanistan gegaan.
Ja. Yeah.
Was een hele mooie uitstelling met één dieptepunt. Er zijn twee jongens overleden toen, Dennis en Mark.
Oké.
Okay. Ik denk dat sommigen misschien wel kunnen weten, op maandag werd zijn vader de baas van het Nederlandse leger. En op dinsdag overleed zijn zoon.
Ja. Yeah.
En op woensdag moest hij het overlijden van zijn eigen zoon aankondigen op televisie.
Oh.
En dat was echt wel... dat heeft voor mij persoonlijk wel heel veel veranderd. Want dacht ik wel van, leven kan echt wel letterlijk in één klap voorbij zijn.
Ja.
En dat heeft voor mij echt veranderd van, nu moet ik echt het maximale uit het leven halen. En ik wil er vol voor gaan.
Ja.
Toen ben ik ook natuurlijk teruggekomen meteen naar Australië gaan. 6 maanden weer reizen. En dat is voor mij echt...
Jij ziet nou heel erg die link, hè, tussen dat lopen en de landmacht. En je kan die link heel erg maken. En dan, dat komt omdat je dan als ZZP'er werkt? Of hoe moet ik dat zien binnen de landmacht?
Nee, ik heb natuurlijk gewoon een functie. Met deze tochten waren heel vaak... of ik kreeg bijvoorbeeld tijd van Defensie om het te doen. Bijvoorbeeld die Arnhem, de man, die is ook 4 en 5 mei. De steunt Defensie dat.
Ja.
En soms neem ik gewoon verlof op. Dus dan neem ik over overuren op, extra tijd. En dan neem ik gewoon verlof op en dan ga ik gewoon reizen.
Ja.
Dus Madagaskar was 6 weken. Ja, dan moet je even overuren maken.
Ja.
Maar ik heb daar geen gewone vakantie meer, zeg maar.
Maar Zambia was langer.
Zambia was zeker langer. Zambia heb ik een gedeelte van Defensie gekregen en een gedeelte van mijn eigen uren.
Oh ja.
Want ik heb ook gevlogd voor Defensie namelijk daar.
Oh wel?
Ja, ja. We gingen het over de competenties van Defensie wegzetten. En wat we bij Defensie hebben geleerd, waar je de rest van je leven wat aan hebt. Dus mensen denken heel vaak aan het fysieke en het mentale. Dat is absoluut zo.
Ja.
Het gaat bijvoorbeeld ook over netwerken, cultural awareness. Hoe ga je met andere culturen om?
Ja.
Stel je nederig op de andere mensen. Wees niet de slimme blanke man die ergens komt en die weet hoe de wereld in elkaar steekt. Kijk, die mensen leven er al heel lang, dus die weten precies hoe het werkt.
Ja.
Ga niet jouw eigen regels opleggen aan hun. Ga netwerken. Want netwerken is echt key met reizen, met Heike ook.
Ja.
Netwerken is, is misschien wel de belangrijkste competentie die je moet hebben. Want als je ergens in het dorp aankomt, Pietje kent bij Jantje, verderop is een hut, ik is mijn broer en zo. En dat is overal in de wereld zo.
Ja.
En dat is echt een van de belangrijkste competenties. Mensen vergeten vaak. Je moet wel durven praten met andere mensen, ook onbekende mensen.
Ja.
Zeker ook als je gaat hiken, ook jij gaat naar Bulgarije, dan kom je ergens in een hut, en daar liggen drie mensen. En je kent ze niet, je hebt ze nooit gezien, nooit gesproken. En je moet je toch voorstellen.
Ja, je moet je toch eventjes met ze bonden. Ja. Ja, dat is wel. Maar ik vind dat ook wel altijd opvallend hoor, tijdens al mijn tochten en zo. De mensen die daar dan bij zijn, de deelnemers. Je kan bij ons heel makkelijk alleen komen, omdat ouder mensen over het algemeen gewoon best wel sociale mensen zijn.
Asociale mensen gaan niet hiken.
Nee, over het algemeen. Nee, ja, dat is echt. Ja, je ziet. Ja.
Ja, ik zeg altijd, die gaan met de caravan naar de camping. En dat is de bedoeling niet, als er mensen naar de camping gaan, dat ze asociaal zijn. maar die gaan niet hiken. Die gaan niet 4 dagen lang met de tas door de wildernis lopen. Die denken, ben je helemaal goed. En dat is prima, dat is ieders eigen ding. Dus de mensen die dat wel doen, zijn natuurlijk wel een bepaalde doelgroep, een bepaalde setting mensen. En je wil gewoon samen genieten van de natuur, van elkaar.
Ja.
Dus dan heb je natuurlijk een gemeenschappelijke deler. Ja, dat gaat vaak heel goed. En je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn.
Nee.
Maar zolang je elkaar de hersenpan maar niet inslaat op een tocht.
Dat, dat is wel belangrijk, ja. Ja.
Outdoor mensen zijn sociale wezens. Zit je dus al een tijdje te twijfelen om je alleen aan te melden voor een van mijn tochten? Wacht dan niet langer. Zo organiseer ik Start Hiking van 17 tot en met 19 mei dit jaar. Tijdens deze tocht ga je in 3 dagen een trektocht maken over de Veluwe. Leer je hoe het is om met een rugzak op te lopen en al je materialen mee te nemen, zoals je tentje, je slaapmatje en zelfs je eten. Maar dat is niet alles, want tijdens deze tocht leer je van een ecoloog over wildsporen en meer over de natuur op de Veluwe en natuurlijk in Nederland. Van een wildpluk-expert leer je alles over eetbare planten. En ik leer je meer over hiking, het inpakken van je rugzak, vuur maken met een firesteel. En op een van de dagen splitsen we zelfs de groep op en leer je te lopen met enkel kaart en kompas. Start Hiking is een tocht die zeker iets voor jou is als je wil starten met hiken, maar ook als jij al veel vaker gehiked hebt. Meld je dus aan via de website www.ikwilhiken.nl/reizen. Erg leuk, dan zie ik jou daar.
Hey, en bij Defensie ben je ook zeg maar die liefde voor hiken gaan ontwikkelen?
Ja,
of hoe,
bij Defensie gingen we best wel vaak op oefeningen naar Noorwegen of naar Oostenrijk. En veel in Oostenrijk hebben we heel veel gelopen door de bergen en zo.
Ja.
En daar, in het begin is dat best moeilijk, maar krijg je daar een beetje lessen in. En denk nou hier eens aan. En, je moet je uitrusting anders omdoen. Kledingdiscipline, weet je wel. Koude start, doe het warm aan als je stilstaat. Doe een droog shirt. Hele basisdingen. Want soms denk je, waarom moet ik een droog shirt doen? Over 10 minuten gaan we lopen. Als je 10 minuten stilstaat, ik krijg een vent, jongen, dan koel je af als een malle.
Ja.
En dan kun je beter een droog shirt en een warme top aan doen. En daarna 10 minuten je natte shirt weer aan doen en dan meteen weg.
Ja.
Weet je wel. Maar hele basisdrills en dingen. En dan kreeg ik echt plezier in. Ik denk, oh, als je goed voor jezelf zorgt, hè, dan zorgt de natuur voor jou, zeggen we altijd. En dan wordt het leven echt een stuk makkelijker in de bergen ook. En het is ook zo'n prestatie. Je komt af en toe een beetje afzien en je komt ergens uit. En dus als je geen pech hebt met het weer, heb je een mooi uitzicht, weet je wel. Het is natuurlijk ook gewoon gaaf om te doen. Het is avontuur, je gaat ergens heen. Je bent uit verstedelijk gebied, gewoon lekker in de natuur. En ik begon het steeds leuker en leuker en leuker te vinden. Ja, dan moet het natuurlijk extremer. Ik heb niet dat ik per se Mount Everest moet beklimmen of de hoogste berg of de langste afstand moet lopen. Ik hou ook heel van de mensen, van de cultuur.
Ja.
Maar ik hou wel van het puur land. Daar vind ik Afrika zo'n mooi continent.
Ja,
Afrika
dat is een beetje
echt puur.
Daarom nog geen Noorwegen of.
Ik ben wel eens in Noorwegen geweest, in Lofoten bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Ik had voorbereiding op Madagaskar gedaan. Ik deed dat in mei, dat is echt de slechtste periode om daarheen te gaan. Want dan gaat de sneeuw net smelten. Dus je loopt dan en dan woep, zak je niet weg. Dus
ja.
Je kan beter of sneeuw hebben of zomer. Wij gingen precies ertussenin. Maar ja, Ja. Maar eigenlijk Noorwegen is wel mooi. Lofoten is natuurlijk fantastisch.
Ja, ja,
alleen je
ja,
hebt een ander soort uitdagingen. Kijk, in Afrika heb je gevaar. Je moet op water plannen. Je moet andere dingen regelen. Ja. Kijk, in Noorwegen is natuurlijk gewoon het eerste wereldland. Maar het is wel, gletsjers is ook gevaarlijk. Het is mooi en
ja,
massief natuurlijk. En Noorwegen natuurlijk om de hoek. Dat is ook een stuk.
Ja, want je, dat valt me wel op. In ieder geval met de tochten die jij maakt, zeg maar. Het zijn niet de uitgestippelde de routes, zeg maar.
Nee, ik bedoel alles zelf uitstippelen met kaart en kompas. En dan ga ik van tevoren zitten, lokale mensen vragen. Hey, daar liggen rivieren, lopen van dorp tot dorp. Zo water te halen en dan moet ik daar langs. En dan...
Ja.
En vaak is
waarom vind je dat zo belangrijk dan?
Om het zelf te doen.
Ja?
Ja, ik vind het leuk om te doen. Het hoort erbij, het is een soort avontuur om te plannen. En je weet niet wat er komt. Kijk, als je de PCT gaat lopen, dan open je een app. En dan zeggen ze 50 kilometer, heb je trail notes. Staat hier een huisje, kun je hier jam halen, kun je hier eten halen, daar is water. Over 100 meter verder, dit is een 06, woont iemand, die kan je helpen. En daarbij echt op jezelf, that's it. Weet je wel, je hebt eigenlijk al je schepen achter je verbrand. Of je bent met z'n tweeën, met hoeveel mensen je gaat. Je weet ook niet wat je tegenkomt. Nee. Er is niks georganiseerd, dieren zijn gewoon wild in Afrika. Weet je, is... En je komt ergens aan en die mensen denken ook, what the fuck, wie ben jij?
Ja.
Dus dat is dan anders dan dat je ergens bij een PCT komt, bij iemand commercieel uitbuit, waar je mag om mij slapen voor $20.
Ja,
maar nee,
ja,
dat is ook heel leuk. Even een ander soort setting. Want je hebt ook community zin en je hebt trail family.
Ja,
en,
met z'n allen, ja.
Ja, dat is ook like-minded mensen, weet je wel.
Ja.
Het is een beetje de art of explanation. Een beetje ja, het willen ontdekken, ontdekkingsreiziger willen zijn. Ergens heen gaan we andere mensen dan niet geweest zijn.
Ja, ja, precies, ja. Ja, gewoon echt iets apart doen.
Ja.
Iets, maar dus ook dat, want zijn er dan, want je zegt kaart en kompas en we hebben natuurlijk een kleine, ik heb je een kleine vragenlijst gestuurd van tevoren. Is dat dan een item dat je belangrijk vindt om mee te nemen?
Ja, ik vind tijdens kaart en kompas, je hebt natuurlijk de basisdingen als water en zo, maar kaart en kompas vind ik echt wel een van de allerbelangrijkste dingen om mee te nemen, omdat je nou altijd weet waar je bent, in ieder geval als je goed kaart kan lezen, en hoe je uit de problemen kan komen.
Ja.
Dus als er wat is, en je kan fatsoenlijk kaart lezen, dan weet je gewoon, hey, ik moet zo, ik doe mijn kompas dan schieten, of ik moet naar Noordoosten, zoveel kilometer, dan ben ik op een weg, of op een, bij een rivier. Of, en dan, ik kan niet in mijn hoofd, ik kan er gewoon niet bij, dat ik met mensen ga hiken, die dan zeggen, ik weet niet precies waar ik ben, ik loop gewoon. Dan denk ik, gast, die zeggen, ik, ja, de wind brengt me werk helemaal, dat wil ik helemaal lijp in mijn hoofd, als mensen dat doen. Ik kan maar gewoon, een beetje die zweverige mensen, dan word ik helemaal kriepelig. Mens, hoe kun je dat doen?
Ja.
Ik heb ook altijd in mijn hoofd, als ik het toch doe, ik wil vandaag minimaal 20 doen. En dan tussen 20 en 30 zoek ik een slaapplek, ik noem maar de zijstraat, als er water is. En mensen die zeggen, ik zie wel hoe ver ik loop. Ja, nee, ik zie wel hoe ver ik loop, maar dat is dat van antwoord. Je moet toch in je hoofd een doel hebben. Ik ben heel erg doelmatig.
Ja.
Weet je, ik zeg, dat moet zoveel, tak, tak, tjolla, wil ik daar zijn. En dan andere mensen zeggen, ik zie het allemaal wel. Ik ga lekker go with the flow. En dat, ik vind het ook wel knap, hè. Want misschien moet je ook wel soms van leren van de ander.
Ja, ja.
Het kan wel heel rustgevend zijn, juist.
Ik denk dat het misschien wel
is. Ja, dat denk ik oprecht.
Dat wel een rest, ik herken dit wel, hoor. Ja. Ik ben zelf ook wel van, als ik dan eenmaal ga lopen en dan, besluit ik van, oké, ik ga vandaag daar naartoe lopen. Dus dan heb ik dat besloten. Maar aan het eind van de dag ben ik eigenlijk veel verder al gaan lopen. En dan eigenlijk na 3-4 dagen heb ik al zoveel gelopen dat ik al de tocht al bijna af heb, zeg maar. Ja, ja. Terwijl ik pas na 6 dagen klaar zou zijn.
Dus dat heeft dan misschien ook te maken met waar je loopt. Kijk, in Afrika moet ik naar een bepaalde plek toe,
ja,
omdat er water is. En ik denk als je in een wat meer ontwikkeld land bent, Amerika, Nieuw-Zeeland, dat je wat makkelijker go with the flow kan gaan.
Ja. Maar dat Afrika, dus dat echt dat stukje echt wildernis en echt weg zijn van...
Ja, gevaar. Dat vorm van gevaar is het ook. Daar heb je gewoon... Ik was in Madagaskar natuurlijk gewapende mensen bij ons. Het was een gebied waar de overheid de baas niet de baas was.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel een ander soort setting. Je kunt geen hulp bellen. Je hebt 10 dagen geen telefoonontvangst. Weet je wel?
Ja, want dat is wel een ding, hè, Madagaskar. Want je hebt daar nu, je bent er nu vol, je zit er nu vol in, eigenlijk. Want
ja, zeker,
er komt een boek aan.
Ja, mijn boek komt eraan. Dus die, als deze podcast uitkomt, is het boek ook uit. Dus die kun je gewoon bestellen via Bol. Zoek op Walking Soldier en dan Madagaskar kust dat kust.
Tof.
En dan, het boek gaat wel niet alleen over Madagaskar. Het gaat ook over mijn uitzendingen, over tochten die ik ervoor heb gedaan. Het gaat een stuk over Zambia, een stuk over Lofoten.
Ja.
Dingen die ik geleerd heb, hoe je jezelf goed kan voorbereiden.
Ja.
En dan gaat de helft van het boek gaat over Madagaskar, want daar is best nog wel veel gebeurd.
Ja, ja, ja.
En dan neem ik je mee op avontuur.
Ja, want het stukje, die voorbereiding en zo, dat is dus, dat zeg je eigenlijk al, dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
Want je zegt, ik kan er niet bij dat mensen zich niet voorbereiden op een tocht. En wat voordat we in dat boek en het Madagaskar gaan duiken, wat is voor jou naast dat kaart en kompas een belangrijke waar mensen zich in moeten voorbereiden als zij toch gaan lopen?
Fysieke belastbaarheid.
Oké.
Okay. Je hoeft niet eens. Kijk, je hoeft echt geen.
Dat is wel echt een defensie dingetje. Hè?
Ja, ook dat. Maar ja. Je hoeft niet. Kijk, je hoeft voor mij natuurlijk niet. En fysieke belastbaarheid bedoel ik niet. Je hoeft niet een super conditie te hebben. Je kan overgewicht hebben. Maakt allemaal niet uit. Maar het meer in dat je voeten hard zijn, dat je geen schuwe plek krijgt. Want als jij op dag 2 harde blaren hebt, dan heb je geen plezier meer in je tocht.
Nee.
En dan ben je andere mensen tot last. En kijk, als jij iets slomer wandelt, hey, who cares? Of je bent helemaal fit. Kijk, als je wandelt, heeft cardiotechnisch minder te maken dan. We nemen natuurlijk als je naar de berg gaat, natuurlijk hoe fitter, hoe beter. Maar een vrouw van 40, een huismoeder van 40, zeg ik altijd, kan het ook gewoon prima doen.
Ja.
Weet je wel, maar ga een keer met de rugtas lopen. Ik heb als mensen die gaan dan een dikke tocht doen van 500 kilometer en hebben ze voor het eerst de rugtas om.
Ja,
die heb ik van de week gekocht. Dan denk ik, ja gast, jij komt zoveel dingen tegen. Hè?
Ja.
Oefen dat gewoon een beetje. Oefen thuis een paar keer. Ja. Ga gewoon eventjes dingetjes uitproberen. Ga een keer die tent opzetten als het regent.
Ja.
Ga een keer kijken of je vuur kan maken als je geen aansteker hebt.
Juist.
Want je kunt altijd zien, op het moment dat jij vuur nodig hebt, ben je die aansteker kwijt of is die in het water geflikkerd of je staat er met je voet bovenop. En dan, ja, en dan sta je daar. Maar weet je wel, breng jezelf in die situatie. Als je die voorbereiding doet, maak duidelijke afspraken met de mensen waar je mee gaat. Dat is ook belangrijk.
Ja.
Dus wat is het doel? Wat doen we als iemand geblesseerd raakt? Niet dat je de plekken daar ruzie gaat krijgen over dingen waar je niet mee eens bent. Als je van tevoren afspraken maakt, dan ga je er met dezelfde verwachting in.
Ja, en elkaar misschien ook al een beetje kent.
Nee, ja, absoluut. Ik bedoel, elkaar kennen is natuurlijk hoe beter je elkaar kent, hoe fijner het is. Maar ik kan begrijpen als je bijvoorbeeld alleen op reis gaat of je sluit bij een groep aan. Kijk, jij geeft reizen, maar jij geeft ook zoveel doelen aan. We gaan 6 dagen lopen.
Ja.
Dit zijn een beetje de doelen. Ja. Dan weten mensen waar ze zich op kunnen instellen.
Ja, 6 dagen. Ja.
En als je erheen gaat en de ingast denkt, ik wil nu 2 dagen doen. Als je er is, ja, dan denk je, dat kun je wel willen, vriend. Ja, doei. Ja, snap ik bedoel. Ja, zet er niet in. Je gaat confirmeren aan de groep.
Ja, precies, ja. Ja, nou, en je zei al een beetje, hey, die combinatie, hè. En dan ben ik dus ook wel benieuwd van, wat vind jij dan dat jij als militair, hoe zeg ik dat? Wat dat met hiken, zeg maar, die overeenkomst.
Overeenkomst is denk ik heel erg, als het op het fysieke aankomt, echt het afzien. Het kunnen afzien in de buitenlucht, in de natuur. Dat doe je bij de Defensie in de treur en dat doen ze helemaal in een gecontroleerde omgeving. En dan krijg je een keer geen eten of een keer een nacht doortrekken. Of dan merk je hoe dat is. En ik denk dat heel veel hikers, militairen gaan heel gedisciplineerd te werk. En bij hikers zie je altijd, hoe langer ze hiken, hoe gedisciplineerder ze te werk gaan. Dus in het begin is het allemaal lekker uit de losse pols.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, als ze wat langer hiken, dan zeggen ze, oké, ik kom ergens aan, ik doe mijn tas af, klipjes dicht. Anders ga je met de voeten erop staan, als je een keer gebeurt, werk je clipje niet meer. Oké, dus dat gaat je nooit meer gebeuren. Dus het eerste wat je doet, clipje dicht. Oké, ik doe mijn natte shirt uit, droog shirt uit. Ik ga eten maken, En in het begin is het allemaal, oké, wat ga ik nu doen? Oh, ik ga op de tas zitten, lekker, relaxed. Water drinken, dan ben je nog koud, dan ben je nog natte kleren. Dan denk je daar veel minder over na. En ik merk hoe ervaren de hiker is, hoe gedisciplineerd hij is. Misschien niet eens omdat hij dat zelf wil, maar omdat hij het gewoon vaak heeft gedaan. En hij weet wat voor hem werkt.
Ja.
En wat ik zei, je moet vallen en opstaan. En als dingen misgaan, denk je de volgende keer, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Want ik ben wel eens op een clipje gaan staan van mijn hubband. Ja, en als je toen bij Defensie, toen moest ik nog 4 dagen met 25 kilo in je tas. Als je 4 dagen alleen op je schouders moet tillen.
Ja.
Omdat jij te eigenwijs bent om een keer een clipje dicht te doen, 's ochtends. Ja, ik kan je vertellen, sindsdien heb ik al 20 jaar lang een clipje dicht gedaan.
Ja.
Anders ik ga
Nee, ik moet eerlijk zeggen, doe ik dat? Dat weet ik eigenlijk niet of ik dat doe. Misschien wel. Bij mij heb ik wel, je hebt van die standaard dingen die je dan in hebt gebakken. Zoals bij mij is het dan, als ik 's ochtends vertrek, dan ontbijt ik vaak niet. Ik ontbijt vaak na een uurtje of 2.
Ja, precies.
Dan ga ik ontbijten. En dat zijn van die dingetjes, ja, die zijn er zo ingebakken.
Ja.
En die zijn ook gewoon, hoe zeg ik dat? Dat is ergens, dat werkt heel goed voor mij.
Ja.
Omdat ik merk dat ik aan het begin, die energie, die zit nog wel in mijn lichaam. Ik ben net geslapen, ik ben al wel fris.
Ja.
Ik heb niet gelijk een dikke beuker in mijn lichaam nodig. Nee. Vaak krijg je ook daar een energiedip ineens later weer van.
Dus ja, maar dit is dus puur ervaring van jouzelf. Want de eerste keer dat je denkt, ik moet goed ontbijten.
Ja.
Eieren eten, rammen, weet ik veel, chocoladereep
erin.
Calorieën gaan. En dan denk je, ik heb last van de maag, ging om van het eten.
Ja.
En dan 11 uur heb je de dipper. Dan denk je, moet weer eten. Terwijl als je precies wat jij nu zegt, gewoon lekker een uurtje even lekker warm loopt. 5-6 kilometertjes. En dan denk je, doe lekker het warms eten. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, als je dat een paar keer hebt gedaan.
Ja, dus een beetje discipline, zeg jij. Dat zou een hiker wel kunnen leren van een...
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, die mensen denken ook vaak discipline, geschreeuwen, schoenen poetsen en dat soort geneuzel. Maar ik bedoel meer gedisciplineerd werken. Dus dat je gewoon alles systematisch afwerkt. Maar dat maakt het van jezelf een stuk makkelijker. En des te meer plezier ga je uit het hiken halen.
Ja.
Want als je bezig bent met afzien, ja, dus af en toe is het gewoon goed en leuk. Maar hoe minder je afziet, hoe meer plezier je hebt. Hoe meer je kan genieten van de omgeving, van andere mensen.
Ja.
Hoe soepeler het je afgaat.
Ja.
En je moet je voorstellen, als jij nu naar Bulgarije zou gaan, een groepshuis moet lezen, maar dan met de kennis van je als van 15 jaar geleden.
Ja, ja.
Nou, jij bent in grote chaos, weet je wel. Ja, kom je misschien ook wel goed, omdat je als persoon relaxed bent. En het loopt hem wel los. Maar weet je, als je niet terugkijkt, denk je, jongen, wat heb ik allemaal van domme dingen gedaan?
Ja, ja, nee, dat wil je dan niet. Nee, zeker. En ik ben nog steeds hoor, weet je. Ik vind het nog steeds heel fijn om samen te werken met mensen. Ja. Dat doe ik alleen al tijdens die tochten die ik in Nederland organiseer. Die korte tochten, weet je wel. Werk ik altijd samen met een ecoloog of met een expert in wildplukken of met paddenstoelen.
Ja, maar ook dat, hè. Je moet dus nooit denken dat je zelf de wijsheid in pacht hebt.
Nee.
Nou, ik ben Defensie ook al geleerd. Ze halen overal experts er binnen. Jij zegt een ecoloog, wildplukker, dan doen ze daar ook.
Ja?
In de berg in doen, maar in de berg. Iemand van planten, een of andere gast van de planten. Met de bloemetjes trojanen. Die gaat er gewoon 100 militairen uitleggen welke plant je kan eten en welke niet. Maar dat is wel hoe het werkt. Je moet wel kennis hebben.
Grappig,
doen.
Ja.
En het is echt. En ik dacht wat jij doet. Als je gewoon lekker begint, begin gewoon bij jou 1 dag, 2 dagen.
Ja.
En ga gewoon leren. En dan vond ik het, denk je, oké. Ik vind het misschien eng naar de Dutch Mountain Trail, 4 dagen naar Nederland.
Oh ja.
Weet je wel, het is gewoon een makkelijk tochtje in Nederland, relatief makkelijk. Het is fysiek zwaar voor mensen, maar je kunt wel, als je moe bent, pak je de bus of je gaat naar een hotel liggen en zo leer je het.
Ja.
En de volgende keer doe je met 2 of nachtinkjes in een tent en zo bouw je het uit.
Ja.
En op een gegeven moment heb je de swing en dan moet je gewoon lekker gaan.
En dan ga je mee naar
Bulgarije.
Of naar Afrika binnenkort.
Naar Madagaskar. Ja, ik ga een lijpe tocht uitzetten.
Ja, je gaat wel wat geks uitzetten. En als we het dan daar toch over hebben, over het stukje Madagaskar. 15, hoeveel kilometer was het?
Ja, 750 ongeveer.
750, ja. 6 weken zei je.
Ja, ongeveer 5 weken. Want je hebt wat reistijden, doet een paar dagen voor ik bij het begin was. En,
Want ik ken Madagaskar, ken ik dan alleen van de film?
Ja, en van de Madagaskar. Je bent zich altijd van de film en de riskkaart.
Ja. Dat is heel en de wat? En
van de kaart van risk heb je altijd Madagaskar, het eiland ernaast liggen.
Oh ja? Geen herkenning.
Maar het is heel lastig als je dan googelt, je doet Madagaskar, krijg je al die beestjes van die film.
Olifanten en giraffes.
Ja, precies. Je moet altijd googelen, het eiland Madagaskar, of, weet je, maar dan krijg je de informatie.
Ja. Dus dat is we duiken er gewoon vanaf het begin in. Die voorbereiding daarheen, want je zegt al, ja, ik moest, als ik met het googlen moest ik echt duidelijk dat het op mijn land ging.
Kijk, als ik naar Afrika ga, doe ik altijd een risicoanalyse. Dus gewoon is heel simpel, google het land. Ga naar buitenlandse zaken, wat van melding geven die. Nou, die geven geel. Geel is voor een avontuurlijke reizen prima. Ik begin pas eens weten als het land rood wordt. Dan heb je het over Syrië, Iran, Irak, dat soort dingen. Geel is vaak, pas op voor je veiligheid. Maar ja, dat is, ik zeg in Amsterdam-Oost meer oppassen voor je veiligheid. Ja... Weet je wel?
Voor je portemonnee.
Ja, maar zo is het. Ja, maar dan denk ik, oké, dat vind ik prima. Dan ga je even diep op in. En dan mail ik gewoon de ambassade of consulaat. Van, hey, dit is mijn idee. Ik wil dit gaan doen. Wat zeggen jullie ervan? En die schieten vaak in de stress. Want die zijn alleen maar bustoeristen gewend, zeg ik altijd. Dus die denken, want dan voelen ze ook een beetje verantwoordelijk natuurlijk. Ja, en dan ga ik gewoon in mijn eigen netwerk. En dan best wel gewoon netwerk in Afrika van mensen die overal zijn geweest. Van, hey, ken je mensen in Madagaskar? En die zeggen, ja, nou, Pietje heeft haar eigen bedrijf. Misschien moet je hem eens even mailen. Nou, dus ik had gemaild. In dit geval was dat Frank, dat is een Belg. Die woont daar al 20 jaar nou.
Oh, joh.
En die doet zeg maar alle reizen organiseren. Als je via TUI boekt of een ander reisbureau. Naar Madagaskar gaat allemaal via hem. Hij doet ze allemaal. Van Nederland naar België doet hij 80% of 90% van de bedrijven mee. Wie in Madagaskar boeken, dan boek je gewoon. Eigenlijk, hij regelt alles ter plekke daar. Hij is daar de reisorganisator.
Okay.
Dus ik zei tegen hem, ik wil van Oost naar West lopen. En toen mailde hij terug, je bent gek. Ik zeg, ja, oké. Hij zei van, heeft nog nooit iemand gedaan die ik ken. Ik heb geen idee. En in het Westen is het gevaarlijk. Maar laten we een Teams meeting doen. Dus ik had gewoon via Teams gesprek met hem gevoerd. Maar hij zegt, ik vind het wel een heel gaaf idee. En ik had eerst het idee om 160 kilometer van de kust langs een oud treinspoor te lopen. Dan komen we bij een weg gaan, dan een stukje naar beneden en dan naar het Westen. Maar hij zegt, ik vind een veel mooier route. Dus de oude smokkelroute door de jungle. Is 6 dagen. En ik heb een gids voor jou, Engels sprekende gids. En die kan met je mee. En dan moet je per dag een lokale gids doen. En dan ga je gewoon 6 dagen lang dwars door de jungle heen. En dan kom je daarna uit in de lodge die ook voor 12 van hem was. En dan kun je daar een paar dagen stellen. En dan kun je dan 3 weken naar het Westen lopen. Want je hebt in het Oosten best veel natuur en groen. En het midden is heel erg rood en droog en bergachtig. ja. terrein. Maar in het oosten was echt gewoon het regende ook en het was heel groen. En
maar je liep van west naar oost?
Van oost naar west.
Oost naar west, oh ja.
En was de oost is laag en we moesten dus 1500 meter in 6 dagen stijgen.
Ja.
Waarvan 700 in 1 dag ongeveer. En spullen mee en dan ging kijken wie ik mee wou nemen. Nou, gewoon wat ging dan voor dat stuk mee. Voor die week ging gewoon mee.
Oh ja, ja dat eerste
week,
stuk, hè?
Ja, kon die in de week, zeg maar, de hele reis over 10 dagen.
Oh ja.
En ik zag iemand wie dat ook mee wou. Nou, ik ken Danny van Defensie, die is al een paar jaar weg. Maar die heeft een beetje kennis wat ik niet heb. Ik heb basismedische kennis, maar hij is medisch heel goed opgeleid.
Okay.
Dus ik denk, oké, hij vult mij aan.
Voor zo'n tocht?
Ja, en de competenties die ik niet heb. Kijk, ik kan wel standaard dingetjes doen, maar hij kan infusie aanleggen als het moet. En hij is helemaal medisch, als ambulancebroeder, zeg maar. Dus hij weet wel van de hoed en de rand. Hij kan voor zichzelf zorgen, hij kan ook goed lopen, dat is ook wel belangrijk. Ik kan goed met hem. Dat is ook wel een dingetje natuurlijk.
Dat is echt wel belangrijk.
Ja. Dus ja. Ik denk dat we dat gepland. En omdat ik de vorige keer gedoe met Govert had, zei ik... ik wil je best meenemen. We gaan wel eerst kijken of je 160 kilometer kan lopen. Dus zijn we naar Malta gegaan. Hebben we rondje Malta gelopen. 160 kilometer.
Oh ja.
Was op zich gewoon relaxed. We sliepen gewoon in een hotel en zo. Maar gewoon elke dag even die kilometers maken. Even kijken.
Extreem door de regen, toch?
Ja, oh, jongen. Warm en dag,
dat was
jongen.
Toch? Ja, dat was toch? Dat ja, was heel ik had jongen. Het een beetje meegekregen.
Het was echt 4 dagen prima. En 1 dag was... Oh, het water stond tot aan de knieën in de straten in Malta. Het was storm, noordweer. En ik ging aan mijn plaatje, jongen, toen ik daar de rivier over steek. En gewoon koppeltje onder gewoon.
Nee,
ja, en gewoon over me lachen, jongen.
Op Malta ook, hè?
Op Malta ook, ja. Dat denk ik gewoon,
vakantie-eiland.
Ja, daarna ben ik dan naar Lofoten geweest met een andere collega. Gewoon, dat was dus in mei toen. Om even nieuwe rugtassen te testen, even andere spulletjes te testen. Maar ik denk, nu heb ik alles klaar. Vlogen we naar Madagaskar. Nou, werden we netjes opgehaald, naar het beginpunt gereden. Laatste inkoop gedaan van spullen. Maar we kunnen natuurlijk niet voor die hele tocht eten meenemen. Dus we wisten dat we ook lokaal moesten gaan eten. Dus lokale kip kopen, zelf slachten. Of een zeeboer vlees kochten we dan van een lokaal beest wat ze dan volgens hun neus slachten.
En wat
een? Een zeeboer, is een soort stier.
Oké. Okay.
Ja, die gingen dan... Want ik vroeg op een gegeven moment, wat wil je vlees? Ik zeg, heb je zeeboer? Dan kan er gewoon een beest aan en slachten dat beest gewoon voor mijn gezicht. Echt de grootte van een stier gewoon.
Ja.
Ik denk, what the fuck is
wat
dit?
Wat deden ze met de rest van het vlees dan?
Ja, dan gingen ze allemaal ophakken en dan gingen ze op de markt. Dat was,
wel. Ja, okay. Dat was ik wou zeggen, dan moest je dan...
Dat was de kortste voedselketen die ik ooit heb gezien. Een meter of 3, denk ik.
Hij
werd geslacht gewoon achter het kraampje. En toen heb alle vlees erop. En mensen kochten dat vlees daar gewoon in die dingen.
Ja, dat is helemaal gek.
Ja, maar in ieder geval, we gingen dus lopen. We hadden een gids en dan gingen we...
Ja, ze kunnen ook niet anders trouwens.
Nee,
ze hebben ook niet de koeling en de dingen.
Nee, dat hebben ze allemaal niet. Gingen we daarheen. Dan kwamen we de eerste dag ook zo mooi. Dan komen we het beginpunt aan en dat was een markt. En dan komt de hele regio bij elkaar. En dan gaat iedereen zich voorstellen. Ik heb ze Afrikaans. Ja, dit is mijn buurvrouw, dit is mijn buurman, dit is mijn oom, dit is mijn tante. Ik heb wel 50 handjes geschud. Ik denk, ja, ik weet niet wat ik allemaal doe, maar ik wil gewoon gaan wandelen zo, jongens.
We gaan toch lopen, of niet?
Ja, en toen zei hij, we start with an easy day. Ik denk, oké, lekker. 35 kilometer. Ik zeg, vriend, dat is not an easy day, hè? 35 kilometer met zon stond op. En moest ik wennen aan de temperatuur. En we gingen kapot, jongen, de eerste dag. Ik denk, wat is dit, hè? Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk wel een beetje in. En we kwamen er ook achter dat hij niet zo goed was in afstandsschatten. Want het was maar 25 of zo. Dus ze zaten elke keer... Dan dacht heel vaak, het volgende dorp is ongeveer 10. En dan pakte ik Google Maps. Ik zeg, in een rechte lijn is 10. Ik zeg, wij moeten zigzaggen, hè? Dus dan is het wel 15. Ja, 15, dat kan ook. Ik denk, ja, weet je wel. Dus je moest op een gegeven moment wel in dat hun dat niet helemaal...
Nee.
En toen liepen we dus door... door Madagaskar heen, door door de jungle heen en zo. En s'avonds kwamen we er vaak in een dorpje aan, mensen sliepen. En dan moest je vragen aan de ouders als je daar mocht slapen. En dan vonden ze dan leuk en dan gingen ze voor je koken en zo binnen. Dan zaten we binnen in zijn huisje.
Ja,
dan mocht je, zetten we ons tentje bij hun in de achtertuin op. En dan gaf je een beetje geld voor het eten en drinken en voor de gastvrijheid.
Oh, ja,
echt heel weinig geld, maar wel echt leuk. Want ik kreeg wel een beetje in de lokale cultuur.
Ja.
Ging die s'avonds gitaar spelen en zo, lokale muziek afspelen.
Ja, goed, ja.
Ja. Maar we gingen dan 's ochtends wandelen, om 6:30 gingen we weg, tot 12:30. Maar dan gingen hun eten. En wij doen natuurlijk gewoon die jetboil aan normaal. Of warm water erin. Gaan met die bananen. Half uur later kunnen we lopen.
Ja.
Maar hun, dat eten duurde wel 2 uur. Ze moesten eten opwarmen. Pannetjes water. Het was allemaal waterkoken. Rijst erin. Het duurde lang, jongen. Ik denk de eerste dag, wat is dit? En dan liep je in de middag nog maar 2 uurtjes. Dus ik denk dan, ja, ram dan gewoon in 1 keer door. Weet je wel. Maar bij hun zitten zo in de cultuur ingebakken. Dat ze lekker om 12:30 gaan eten. Uitgebreid, lekker relaxed.
Rijst koken.
Ja, 3 keer daags rijst, hè. Ze aten 1 kilo rijst per dag.
Ja.
Ja, wij hadden rijst bij het ontbijt, rijst bij lunch, rijst bij het avondeten. En als je zei...
Maar hadden jullie dan daar eten mee genomen?
Ja, de eerste 6 dagen hadden we nog wat eigen zakken bij ons.
Oh, ja.
En we hadden uit de markt nog wat noedelsoepjes gehaald en een energy bar, gewoon lokaal. Dus dat was op zich wel prima. En toen kreeg ik dus een gegeven moment van die blaren. En ik kreeg blaren aan de onderkant van mijn bal van mijn voet en die heb ik dan nog nooit gehad. Ik kreeg altijd blaren op mijn kleine tenen, dat weet ik. Mijn tenen staan een beetje krom. Maar ik had echt blaren op de onderkant van de bal van mijn voet. Maar dat, die werden echt zo groot als een 2-euro muntstuk. En bijna een halve centimeter diep. Echt gewoon een wond werd het gewoon.
Ja.
Dus op een gegeven moment, ik kon amper meer lopen. Ik liep op mijn hak half. En toen kwamen we dus na 6 dagen kwamen we bij die lodge aan. Dat ik mezelf verzorgde. Zo dacht ik, oh, nu heb ik echt wel een probleem als ik nog 3 weken moet. En later bleek dus, toen ik in Nederland was, dat ik daar ergens bloedvergiftiging had opgelopen door die wonden. En bloedvergiftiging krijg je dus steeds minder energie. Je wordt steeds zwakker.
Ja.
En dan merkte ik in die tocht daarna, ik werd steeds slomer. Op een gegeven moment liep ik nog maar 3 kilometer per uur. En dan is 30 op een dag wel lang.
Ja.
Weet je wel, dan werd steeds minder snel en steeds slomer gingen we. En gingen we dus met z'n tweeën verder. Hadden we andere gids, ook een minder goede gids. Dus Frank zei ook, ik had de eerste gids geregeld. Hij zegt, die tweede ken ik niet. Want die had onze eerste gids weer geregeld via. Maar ja, die kon amper Engels. Die had de kaart waar jij, als je naar Londen gaat, waar alle hoogtepunten zijn. Ik ben, weet je wel, zo, er stond helemaal niks op.
Nee.
Ja, dat ging natuurlijk helemaal niet op. En dan moesten wij zelf gaan navigeren op ons Garmin-horloge en zo, dat hij de weg dan weer niet wist. Ja, dat is natuurlijk niet ideaal.
Nee, dan heb je iemand meegenomen puur voor...
Ja, voor vertalen. Ik zeg, je bent een tolk, ja. Je bent geen gids. Dus dat werd al verschil.
Ja.
Ja, en zo gingen we dan, waren zonnepanelen bij ons om de telefoons op te laden. Maar op een gegeven moment hadden we 10 dagen geen verbinding. En zo gingen we echt steeds dorpje naar dorpje, steeds verder. En af en toe kwam er een lokale drager bij, terwijl we helemaal geen drager nodig hadden. Maar die gids werd geregeld, dan moest je weer 3 euro geven. Dan ging je jouw tas dragen. Ja, prima jongens, jij dat wil. Ja, dus ook een beetje de lokale economie sturen. Het kostte allemaal geen droom. Maar het was wel leuk. De mensen nodigden naar thuis uit. Dan kregen we koffie bij die mensen thuis en zo, weet je.
Ah, jij wel goud, toch? Dan kon je eventjes tot rust komen. Voor jou was wel even chill, heerlijk. Denk ik. Ja,
heerlijk. Het is überhaupt gewoon voor lekker. Maar het is ook leuk om een beetje met die mensen in contact te komen.
Tuurlijk,
en
ja.
En ja, ze rookte ik altijd. Het enige wat sigaretten, zeiden ze dan. Dan gingen ze bij een sigaret roken. Ze rookten allemaal zijn mallen.
Ja.
En dan kochten we eens een pakje peuken van. En dan konden je de hele dag door hun
sigaret. Jij niet, toch?
Ik ook niet.
Nee.
Dus ik moest er wel lachen. En dan denk ik, ja. En ze dronken ook rum af en toe. Dan denk ik, jongen. Het is 10 uur 's ochtends, vriend.
Dus gewoon tijdens het lopen,
ja,
of wat?
Ja. Ze bleven maar gaan. Ik denk, ja. Ieder zijn ding. Ik houd wel gewoon bij water. Maar op een gegeven moment, water was wel echt een probleem. Want we moesten dan als we ergens, dus het water, in het begin hadden we nog een hele grote rivier, in het begin werden de stroompjes werden steeds kleiner.
Ja.
Op een gegeven moment werd het echt smerig water. Als ik het voor mijn gezicht zou houden, zou ik jou niet kunnen aankijken hier. Zo vies was het water. Dus je moest het dan filteren en dan koken, maar het is toch allemaal niet lekker water.
Nog steeds niet goed,
ja. Wij deden op een gegeven moment ook s'avonds het water koken. Dus dan was je in de avond was je gewoon 2-3 uur bezig met water koken, want je hebt water nodig voor het eten. Water voor het, want je hebt ook maar 1 of 2 pannen bij je, dus je kunt maar een paar liter water per keer koken. Wij hadden allebei zeg maar 3-4 liter per persoon nodig. Dat is wel 8 liter. Dan moet je zo 8 keer die pan water opwarmen. Ja, dat kost weer 1 uur tijd. Dus ja. Water 3-4 halen enzovoort. En dan deden we dat s'avonds koken. En dan deden we in de flessen. Dan kon het afkoelen. En dan hadden we 's ochtends voor de volgende dag. Hadden we dan weer...
Ja, want het kon niet zo dat je het met een waterfilter of zo...
Nee,
dat was niet mogelijk geweest.
Nee, dat is echt zo ranzig, jongen.
Ja?
Ja.
Dan had je het alweer dubbel moeten filteren, ja. Of driedubbel, ja.
En het waren heel vaak water waar die zeeboots ook in liepen. Dus je scheidt er ook gewoon in die beesten.
Ja,
het is gewoon allemaal kloten.
Ja.
En op een gegeven moment gingen we steeds verder naar het westen van Madagaskar. En toen zeiden de mensen van, ja, hier is het niet meer veilig. Hier is de overheid niet meer de baas. En ze hebben daar, ze hebben 1 stam, dat zijn veedieven. Dus die stelen het vee van mensen en daar leven ze van. Dus die stelen de zeeboots.
Ja.
Dus op een gegeven moment zei die gids, ja, op 2 kilometer hier vandaan zijn gisteren 2 mensen geëxecuteerd. Ik zeg, pardon? Ja, er waren de veerdieven. De burgers hadden hun gevangen genomen en hebben die gasten geëxecuteerd. Ik zeg, ik vind dat niet helemaal een lekker gevoel. Je dacht, ja, maar de bliksem slaat ik nooit 2 keer op dezelfde plek in. Ik zeg, ja, vriend. Ik vind het echt een hele slechte beredenering, dit, weet je wel.
Oh, jongens.
Ja, want we hadden ook wel eens, er liep een dorp in.
En je moet je voorstellen, jullie zijn dan ook nog blank, hè?
Blank, dat is zeker. Je bent gewoon een lopende ATM. Je bent een lopende pinautomaat van die gasten, hè?
Ja.
Terwijl de meesten echt heel netjes en beschaafd waren. Maar we liepen ook soms door het dorp in. En dan was er iemand wakker. En dan maakte die kabouter op iedereen naar buiten met een wapenzand. Want dan dachten ze dat wij misschien ook al 14 waren. Of we wilden overvallen. Ze moesten zo stond met de handen in de lucht uit te leggen dat we gewoon doorheen worden wandelen.
Ja, plus dat natuurlijk... Natuurlijk ben jij geen veedief, want je bent een blanke...
Ja, maar we zitten taal in shock. Maar wat gebeurt hier?
Ja. Want er komen blanken door.
Dus dan moest je gisteren wat dingen roepen in de lokale taal. Van oké, nou is het weer goed. Oké, dan konden we verder. Gingen ze allemaal weer naar bed.
Ja, en was dat dan ook een grotere... was dat dan ook Zambia en Madagaskar? Is dat dan... was dat dan anders qua...
Ja, qua veiligheid wel. Zambia was een stuk veiliger.
Ja, alleen niet de veiligheid, maar meer de... Je vertelde een beetje in Zambia dat mensen echt zo verbaasd waren van wow, blanken.
Ja, nee, Madagaskar was in die grotere steden, dat viel er wel mee, in de toeristische dingen. Daar hadden mensen gewoon een iPhone en zo. Maar in het midden, in het westen, waren ze echt totaal in shock. We kwamen zo in het dorp aan en dan liepen we weg en dan liepen er gewoon 100 kinderen, gewoon 10 kilometer met je mee.
Echt, joh.
Ja, als je dan ging eten, ging ze echt op 10 centimeter van je gezicht te kijken zo van hoe je aan het eten was. Ja, Dan ging ik me omkleden in de tent en dan zag ik 5 van die hoofdjes in de tent komen. Gingen ze allemaal kijken
hoe het lijkt is. Ook wel heel intens.
Het is heel intens. Geen idee, hebben we ook wel eens dat je dan op aan de ene kant van het water, dan staken wij het water op en even de andere kant de tent opzetten. Want anders gaan ze de hele nacht en avond om je tent in zitten. Dan hoor je ze gewoon de andere kant van het ding praten. En dat, in het begin is dat heel leuk. Hè? Dan denk ik, wow. Maar na 3 dorpen dan...
Ja, dat lijkt mij ook wel, ja.
En zeker als je helemaal in de kloten bent. Ik was soms echt heel veel pijn. Ja. Ik sleepte 3-4 ibuprofen per dag voor mijn voeten. Ja, daar ben ik echt zo klaar mee. En dan komen al die kinderen blij naar je toe. Dan denk ik, oh jongens.
Ja, want wij zijn in India geweest. Gewoon reizen met de backpack. En dat vond ik al echt... Dat vond ik al heel intens. Mensen zijn heel erg in je face.
Ja, ja. Je hebt geen safe space. Nee. Je hebt geen vierkante meter
bij
jezelf.
Nee. En dan ben je ook nog blank. Ben je blond. Heb je blauwe ogen. Ja. Nou, Laura ook. Dus je bent gewoon een soort van... voor hun ben jij een soort van...
alien. Toeristische attractie.
Nou, een toeristische attractie, maar ook het model van de mens. Ja. Dat is dus heel, dat is dus nog steeds, in ieder geval in Madagaskar, is natuurlijk ook volgens mij een land geweest dat gekoloniseerd
werd. Absoluut, door de Fransen.
Door de Fransen, ja. Nou ja, in India was het natuurlijk van de Engelsen. Ja. En die hebben gewoon, dat zie je gewoon nog op van die billboards en zo, zie je dan dus een model voor... een kledingmerk daar. En dat is dan een blanke met blauwe ogen, blond haar. Dus geen Indiër, zeg maar. Zij vinden dat dan echt een soort van... dat schoonheidsideaal is bij hun. Ja. Dus niet de Indiër zelf, maar is dan...
Ja, dat is raar. Blanke, dan zie je vaak dat mensen... vaak willen ze wat anders zijn dan ze zelf zijn.
Ja.
Dus ik denk, geniet gewoon van hoe je zelf bent. Je bent hartstikke mooi.
Ja.
Ik moet zeggen, in Madagaskar hadden ze 2 dingen hekel. En dat waren Fransen en aan Chinezen. Dus op
zich,
Chinezen koloniseren nu een beetje. Maar dan niet via de oorlog, maar meer economisch. Dus
ja.
Dat ze in de rest van Afrika doen, zeg maar.
Ja.
Ze worden die mensen een beetje uitgebuit. Dus ze hebben aan 2 dingen een hekel. Chinezen en
Fransen.
En zelfs hun zeggen, Chinezen eten alles. Zelfs de nagels van de kip, zeiden hun. Dus...
Ja. Maar...
Ben jij nog op zoek naar goede voeding voor tijdens je trektochten? En heb je geen zin om tussen de 5 en soms wel 10 euro uit te geven per trektochtmaaltijd? Dan heb ik wat moois voor je, want bij Jimmy Joy hebben ze Plenty Pot Meals. Deze kosten slechts 2,90 per maaltijd... En dit zijn droogmaaltijden die je koopt in een verpakking van 10 maaltijden tegelijk. Hierdoor is de prijs dus enorm laag. Je hebt de keuze tussen 6 verschillende smaken, onder andere mac and cheese, saté noodles of tikka masala lentils bijvoorbeeld. Dit zijn de maaltijden die jij nodig gaat hebben voor tijdens een lange hike. Ga naar jimmyjoy.nl en krijg 20% korting met de code IKWILHIKEN20. Bestel dan ook gelijk de Plenty Bars of andere gezonde en gebalanceerde maaltijden voor tijdens je trektocht of gewoon na het sporten of in je dagelijks leven. Bij iedere bestelling met code IKWILHIKEN20 krijg jij dus 20% korting op de volledige bestelling. Probeer het eens uit tijdens jouw volgende trektocht.
Ja, want je, dus het oosten was...
Jungle-achtig.
Ja. En dan had je het midden was wat...
Wat bergen en dor. En daarna werd het echt dor en droog. Beetje als de outback van Australië.
Oh ja.
Keurig droog. Gewoon de grond was een knikkenhard. En gewoon als je op beton liep.
Ja.
Maar of het was echt als je op zand liep, stof. Dus een liep stap je te voeten en dan stof omhoog. Zo droog was het. Er waren ook helemaal geen bomen. Dus als je 1 boom tegenkwam, had je daar pauze. En dan moest je met de zon meedraaien met de schaduw. Want dat was dan, dan kun je van 1,5 uur zitten, weet je wel. Dat was dan echt, maar dat was zo snoeiheet.
Ja.
Brandde echt op je lichaam. Ja, dus na 12 uur, 1 uur 's middags kun je amper meer lopen. Ja. Het was echt niet normaal.
Heter dan Zambia.
Ja. Het was echt, maar het was geen schaduw. In Zambia had je nog bomen of zo. En hier had je gewoon helemaal niks. Het was gewoon...
Hoe had je je daarop voorbereid dan?
Ja, ik had natuurlijk wel een hoed en zonnebrand. En je bent er ook aan. Je bent natuurlijk een paar dagen. Maar ja, er zit wel een max aan het voorbereiden aan.
Ja.
Ja, en je weet gewoon met veel water drinken. Maar ja, dat is natuurlijk al weinig. En soms moest je doorpushen om naar de volgende waterplek te komen. Dus je kunt niet zeggen, ik ben nou kapot, ik ga hier liggen. Zoals je bijvoorbeeld bij de PCT wel zou kunnen doen.
Ja.
Dat kan daar natuurlijk niet. Want dan heb je de volgende dag gewoon geen water.
Nee.
Dan heb je, lig je daar en dan...
Ja, want dat was er wel. Je plande van waterpunt naar waterpunt.
Ja, uiteindelijk komt het op neer dat we van waterpunt naar waterpunt planden. En dan zeiden die dorpelingen, ja, over 30 kilometer ongeveer is er ergens een stroompje. Ja, dat is een redelijk ruim begrip. Als het over 30 kilometer ergens ongeveer aan het strandje is.
Ja, en ook hun 30 kilometer.
Ja, ja, ook hun 30 kilometer. Ja. Wij zijn in één dag, in twee dagen zijn wij in Ambalafao. En ik keek op de kaart, 100 kilometer rechte lijn. Ik zeg, vriend, je kunt rennen wat je wil. Maar jij bent niet in twee dagen in het dorp. Daar geloof ik geen red van. Maar dan, ja, drie dagen, vier dagen kan misschien ook wel. Ik denk, ja, ga zeg dan niet twee dagen, weet je wel. Ja, dus dat tijdbesef bij hun en de afstand.
Ja, dat is heel anders.
Ja, die rekenen gewoon van dorp naar dorp. En rekenen niet in kilometers. Weet je wel, dus dan, ja.
Ja, en uiteindelijk, want het idee was, wanneer was dit?
In juli.
In juli. Dus afgelopen
juli. Ja, afgelopen juli. Het idee was helemaal van oost naar west te lopen. Maar op een gegeven moment kwamen we dus in dat gebied. En toen moesten we een hele lange dag doen. Dat vergeet ik nooit meer weer. En toen zeiden we van, nou, we gaan 's ochtends om 5:30 weg. En dan komen we s'avonds in Bimavo aan, zo heette dat plaatsje. Komen we daar aan. En Danny ging al vooruit, want die was fitter dan mij, dus die ging al vooruit. En uiteindelijk ben ik 's ochtends 5:00 weggegaan. Dan kwam ik om 11:00 s'avonds eraan. Heb ik de hele dag gelopen. Echt niet normaal.
Maar met die blaar nog steeds?
Ja, met blaar. Ja, blaar waren gewoon wonden. Het was niet normaal.
Oh, ja.
Kan ik wonden aan mijn binnenkant van mijn arm. Ik heb nu nog littekens, zie je. Oh, ja. Hier ook, aan de zijkant ook. Toen ik thuis was,
door het schuren of zo dan? Door dit
bewegen? Ja, door het bewegen. Dat schuren. Maar omdat ik dus bloedvergiftiging had, heel tijd niet meer. Dus elk sneetje wat ik kreeg werd groter, ging etteren. Dus ik had een wond in mijn lies. Elke ochtend dat ik wakker werd, had ik bloed in mijn voeten, bloed in mijn lies, bloed in mijn heupen en bloed in mijn armen. Elke ochtend. Ja, en dat was natuurlijk op een gegeven moment een neerwaartse spiraal. En toen kwamen we in dat dorp bij Mavo aan. En toen kwamen we eraan en iedereen had een wapen. Het was net Pirates of the Caribbean. Iedereen had een wapen, een hoed op en een revolver. En wat bleek nou? Ze hadden daar 200 zebus. En dat is heel veel. En iedereen werkte voor één vrouw, wie daar de baas van was. Maar zij had ook in Frankrijk gestudeerd. Ze kon ook Frans. En zij kwam naar ons toe en zij was de ladyboss. Zij was de baas van het dorp. Helemaal volgetatoeëerd, van de enkel tot aan de nek. Ze had zijn jurk aan en ze begon allemaal dingen te roepen. En ze ging, ze had eten voor ons geregeld, drinken, bier, pijnstillers, volgende ochtend ontbijt. Dat alles gefixt. En ze zei ze vanaf hier is het niet meer veilig. Je krijgt van mij beveiligers mee. Moet je ze wel betalen, maar de jongens gaan met jullie mee. En dan kun je een veilig stuk tot je weer de volgende grote dorp bent. Als wat je overvallen. Hij zegt, die gasten gaan zorgen gewoon dat je meekomt, geen enkel probleem. Okay, dus zij regelde alles in het dorp. Ik gewoon kikken dat gewoon een vrouw de baas was van het hele dorp.
Yeah.
En zij fixte alles. En toen gingen we verder lopen. En ik was toen al werk ziek, kreeg diarree, ik was het overgeven. Ik kreeg amper eten binnenhouden. En toen, toen stortte ik in. Ik klapte tegen de grond.
En ik, oh, in dat niet... dorp?
Nee, verder al, een dag verder.
Oh.
Dus ik had alleen nog een beveiliger en een gids. En een andere beveiliger. En Danny liep er vooruit. Die stopte elke keer. En dan sloot ik weer aan. Dan liepen ze weer verder.
Oh, echt? Dus zij waren al een stuk voor?
Ja, vaak 2-3 kilometer en dan wachtte die weer. En dan, want ik kon gewoon niet meer lopen, er zat geen leven meer in. En ik was 2 keer tegen de grond aangeklapt. En de eerste keer had ik nog zelf omhoog gaan. De tweede keer had die beveiliger mij omhoog getild. Dus ik strompelde naar Danny met zijn stok. En ik zeg, het is klaar. En ik dacht dus, ik zeg, misschien heb ik wel malaria. Want dat kan natuurlijk ook. Ik dacht, misschien heb ik wel malaria.
Dat is, ja.
Toen had Danny mij in een schaduw gelegd, zeiltje gespannen. ORS ingedaan in het water, zodat we vocht vasthouden.
Ja.
Gedronken en wat noedels gemaakt zonder die olie en zo, gewoon droge noedels. Maar binnen een minuut alles eruit. Water, kotsen, alles was eruit. Dus ik kon niks meer binnenhouden. En hij dacht, ja, ik kan kunt gewoon doodgaan daar natuurlijk. Maar dat was precies de plek waar we en geen telefoonontvangst hadden. En een gevaarlijk gebied waar we overvallen zouden kunnen worden. Echt de wet van Murphy, alles daar tegen. Het was ongeveer 150 kilometer van de finish. Dus toen gingen we overleggen en toen zei de gids, ja en nu? Ik zeg, en nu? Jij bent een fucking gids hier, niet ik en niet Danny. Nou, hij had geen idee wat hij moest doen. Dus uiteindelijk lag ik op plek A, is Danny naar het volgende dorp gelopen, plek B. En het idee was dat hij daar een zeeboekar zou regelen. Dan hadden we ook tegen die beveiliger gezegd, maar die kan, hun spreken kunnen elkaar taaltje niet spreken, de beveiliger kon geen Engels. Dus Danny zei... Dus we hadden van tevoren een zeeboekar, als het geregeld is, moet hij knikken. Dus hij knikken naar Danny zo, weet je wel, van ja, het is geregeld, maar het was dus helemaal niet geregeld. Die zeeboekar kwam pas de volgende ochtend, dus ik heb er de hele nacht nog gelegen, in het donker. Ik kon niet eens maar recht overeind komen, ik raakte ook buiten westen. Dus ik was gewoon een paar uur weg en dan kwam ik bij en zo. Ik was helemaal van de planeet. Nou, toen dacht Danny van, hé, nou die zeeboekar gaat nu eindelijk terug. Ga ik alvast naar het volgende dorp kijken of we een auto kunnen regelen. Dat is natuurlijk veel beter. Dus hij ging al naar het dorp Zeer. Ik lag nog een plek aan. En dan kwam die zeeboekar aan, haalde mij op. Kilometer het rijden, lekker band. Ik denk, dat meen je niet. Nou, band eraf en dan doen ze allemaal gras trainen in plaats van op te pompen. Dus dan was die band weer vol. Gingen we rijden. Ik denk 2-3 kilometer verder, voep, hele wiel eraf. Dus
nee,
met 1 wiel kreeg vast. Ik denk, wat is dit nou weer? En uiteindelijk hebben we de hele dag gelopen. Kwam ik s'nachts in het dorp aan. En dat was ik allemaal weer gedoe, jongen. En die mensen kwamen naar me toe. En die hadden feest gehad, waren daar wat dronken en zo. En op een gegeven moment deed die beveiliger zijn wapen zo. En die riep wat. Dus iedereen moest weg. Hij ging met zijn wapen zo. Iedereen ging afstand houden. Dus die beveiliger begreep wel dat ik me niet lekker voelde. Maar ik kon niet met hem praten. Maar ik had wel een soort van band met hem. Hij zorgde goed voor mij. Hij probeerde me af en toe. Hij regelde water voor mij. Hij gaf me af en toe een biscuitje. Meer dan die gids. Die gids die deed helemaal gereed mee. Hè? En op een gegeven moment kwam dus iemand naar me toe en die ging aan mij zitten. En hij gaf hem zo een stoom met zijn wapen, met zijn kolf. Dus die gast zo op de grond, hele bek kapot. Ik denk, yo, dit gaat helemaal niet goed hier. En ik lachte aan. Ik was half buiten vest. Ik was helemaal naar de kloot. Ik had al 2 dagen niet gegeten. En ik denk, Danny is er niet. Ik denk, what the fuck is dit? Nou ja, Danny was al naar het dorp C. Dus wij, maar toen hadden we weer sms-verbinding. Yeah. Zij sms. Danny zegt, ik ga naar het volgende dorp. Daar kan ik de auto regelen. En dan komt het goed. Dus ik weer in die kar. Weer de hele dag in die kar. We waren 2 dagen bezig. En toen zei ik tegen de gids, heb je de auto geregeld? Ja, hij komt eraan. Bleek dus dat hij pas 12 uur later kwam. Dus ik vroeg aan hem, hoezo komt hij 12 uur later? Ja, hij had het sms'je niet gelezen. Ik zeg, maar heb je wel gevraagd om te antwoorden dan? Nee, ik heb toch gestuurd. Ik zeg, ja gast, als iemand een sms stuurt, is ook handig dat de ander hem leest. Dan weet je ook dat hij komt. Hij had geen bevestiging gegeven dat hij zou komen, weet je wel. En uiteindelijk, dag 3 kwam die. En toen kwam en we hebben puur toeval.
Was jij daar nog steeds?
Was ik daar nog steeds. En toen kwam daar een Franse tropenarts tegen van de VN. Echt puur bij toeval. En die zei van, ik denk dat jij bloedvergiftiging hebt. Ik had echt over symptomen ik had en liet me wonden zien. En hij zegt, dat is helemaal niet goed. Hij zegt, je moet naar Morondova gaan. Dat was eigenlijk ons eindpunt ook. Hij zegt, daar heb je een ziekenhuis. Als het slechter gaat met je, moet je daarheen gaan. Dan gaat hij ook een nummer van een collega, Franse arts. Hij zegt, die kan je helpen. Hij zegt, je moet je daar niet laten testen. Want dan heb je gegarandeerd malaria. Zodat je malaria-tabletten gaat kopen. Ook al heb je het niet. Maar dan ligt hij ze gewoon op. Dus hij zegt, als het slechter gaat, moet ik dit nummer bellen. Daar is mijn collega, Franse arts, gewoon in Frankrijk opgeleid. Die gaat je daar helpen. En anders moet je gewoon zo snel mogelijk in Nederland laten testen. En dan weet je niet gewoon wat je hebt. Dus wij er kwam die auto aan en er was ook een 4x4 en er zat geen benzinetank in. Dus de bijrijder moest je jerrycan op de schoot houden met de kabel erin en zo, ja. En er zat geen voorruit en die chauffeur zat gewoon te roken in dat ding. En ik zat er met die jerrycan en mijn handen, de diesel kletsen over mijn voeten en over die wonden heen en zo, jongen. Het was allemaal pure ellende. En toen kwam ik eindelijk Danny tegen, die stapte ook in die auto. Want we waren echt blij dat we elkaar zagen.
Ja.
Want hij dacht natuurlijk dat ik op sterven lag. En hij was geen moment ook ziek geworden. Ik denk, nou, dat gaat niet lekker.
Nee.
En toen ging hij hard rijden, jongen. Het was net Parijs-Dakar. Ik zeg, wat is die aan het doen, je? Zei hij, ja, ik heb geen verlichting, dus we moeten om 6 uur 's avonds binnen zijn. Ik denk, waar is dit nu nou weer? Ging weer als een malle stuiter door die wagen heen, jongen. En toen kwamen we bij Morondova aan. En daar hadden we weer internetverbinding, hadden we Frank bericht gedaan. Hij zegt, ik stuur wel een chauffeur en dan kun je terug naar de hoofdstad en dan vlieg je naar Nederland. En toen maar dan moet je ook terugvliegen. Ik had nog mijn bloed in mijn voeten, in mijn oksel. Ik zit in het vliegtuig, ik zeg tegen die mensen naast me, ja, sorry. Zeg maar, dit gaat niet heel lekker. En nee. Toen moest ik wel business class zitten van Air France.
Ja,
dan
kom
ik erachter, gaan we mijn handdoeken en zo. En,
stonden ze klaar met bloeden de allemaal.
Ja, echt ja. Ik had wel afgetaped in mijn voeten en zo, maar dit liep nog uit de oksel en zo. En toen kwam ik in Parijs aan, stond de rolstoel al klaar. Die kon niet eens meer lopen. Toen ging ik in de rolstoel, ging ik door Parijs heen, door het vliegveld. En mijn ouders hebben opgehaald op Schiphol, ook met de rolstoel. Ja, ik heb 3 weken lang thuis, 3 weken lang, ben ik wakker geworden in bloed uit mijn voeten. 3 weken voordat het helemaal geheeld was.
Maar je bent toen gelijk naar het ziekenhuis
gegaan. Ja, ik ben in Nederland terug op zondag. En maandag was ik bij de arts, bij Defensie. En de eerste wat hij zei, oh wat leuk, wat een leuke casus. Ja, ik zeg, wat heb ik hier nou weer aan? Hij zegt, mag ik foto's maken voor de doktersapp? Ik zeg, ja joh, maak me foto's, maar maak het helemaal niet uit. Dat jullie van kunnen leren. Maar ik zeg,
leuke casus, deze gast is helemaal, ligt helemaal open.
Ja, ik zeg, ik zou wel graag een beetje hulp willen en willen weten wat er aan de hand is.
Ja,
en toen ging, maar dan gaan ze dus, gingen ze facetimen met een andere arts, met een tropenarts. Dus dan doen ze dat gewoon. Gewoon facetimen aan, dan gingen ze langs de wonden en zo. Want hij natuurlijk gewoon een algemene arts is.
Ja.
En die zei van, je moet even bloed en ontlasting laten testen. En dan weet je of je bloedvergiftiging hebt of misschien een parasiet of iets. Weet je, dan kunnen ze natuurlijk ook je ontlasting halen. En bleek dat ik bloedvergiftiging had, dan kreeg je dan tabletten voor.
Oh ja.
En later had ik het gegoogeld.
En dan was het ook, ja jij zei nee, dan duurde het nog 3 weken.
Ja nee, dan duurde het nog een tijdje. Ja, voor de wonden hele waren. Maar ja, het duurde een week of zo van je uitslag van de... Die arts zei, zolang je niet slechter wordt, dan kun je gewoon thuis blijven. Ik was wel iets fitter geworden. Ik hield de eten binnen en zo. En hij zei, als jij niet super slecht wordt, dan kun je gewoon blijven. Want je kunt ook acute bloedvergiftiging hebben. En dan ben je echt in een paar uur dood gewoon.
Oh ja?
Ja, dus 25% kans dat je overlijdt aan bloedvergiftiging. Daar kwam ik later achter.
Hoeveel?
25% kans.
25%.
Ja, dus als je acute bloedvergiftiging moet je meteen het ziekenhuis aan het infuus.
Ja, en je moet je dan voorstellen dat als jij acute bloedvergiftiging of überhaupt bloedvergiftiging... Ja. Over het algemeen ben je dan ook nog wel in de buurt van medische hulp of iets dergelijks. En jij was natuurlijk ook nog ergens in de Outback.
Ja, zeker. En die arts zei, misschien heb je het wel een week 1 opgelopen bij de voeten en je wonden. Heb je al 3 weken mee gelopen. Nou, alleen moet je gewoon rust houden en tabletten nemen. En jij hebt gewoon 12 uur per dag gelopen 3 weken lang. Dat is ook niet heel goed voor je lichaam natuurlijk.
Nee.
Hij zegt, je weet nooit waar je het hebt opgelopen. Dat is niet, weet je wel, dat kun je niet vaststellen. Maar je hebt natuurlijk wonden. En als je elke keer door water moet lopen en moet verplaatsen, dan heb je dat nou eenmaal.
Ja. Ja, dus het was wel, ja, dus achteraf gezien had je je dan anders moeten voorbereiden erop. Dat zeg je.
Ja, misschien hadden we achteraf, kijk, achteraf gezien, we hadden een vastgestelde tijd. Dus we moesten binnen een bepaalde tijd binnen zijn. Als je meer tijd had gehad, hadden we na die eerste week langer in die lodge kunnen zijn. Had ik meer kunnen herstellen.
Ja.
En nu ging ik al weg met kapotte voeten.
Ja.
Dus als je in die lodge, ja, misschien had je wel 10 dagen in die lodge moeten gaan liggen. Dat je voeten helemaal hersteld waren.
Heb je een idee? Want je zei van, ja, ik heb daar eigenlijk niet met mijn voeten...
Nee, ik heb geen idee. Ik heb nooit... Ik heb daarna wel veel gelopen, de laatste maand. Nooit last, nooit blaren, niks. Ik heb echt geen
ook geen andere schoenen of zo?
Nee. Weet je, ik heb prima schoenen. Ik heb trailschoenen aan. Ik heb wandelschoenen aan. Ik heb alles aangehad. Ik heb alleen altijd bij mijn kleine tenen blaren.
Ja.
Want die staan er zo half onder. En die wordt dat beton naar... Naar
raar dan, hè?
Ja.
Hoe dat dan...
Beetje de wet van Murphy. Alles tegelijk misschien.
En ja, dan, ja.
Hij heeft wel weer meegemaakt. Zo kun je het ook zien. Je kunt ook op straat aangereden.
Nou, ja. En wat je zegt van... Ik heb een boek er helemaal over geschreven. Dus dat lijkt mij natuurlijk wel ook wel een verhaal dat mensen willen lezen.
Nee, zeker. Jij krijgt sowieso een boek van mij. En, ja. Absoluut. Ja,
we moeten ook eventjes wat regenen natuurlijk. Iets van een weggever.
Tuurlijk.
Gaan we even fixen.
Gaan we lekker 2 boekjes weggeven.
Daar gaan we doen. Dat is mooi. Je bent hier nu weer. Gelukkig. Ja. Je bent helemaal veilig en alles. Ja. En is het iets waarvan je zegt van... Als ik weer, dan ga ik weer Afrika of...
Nee, ik heb nu een paar andere dingen. Ja, ik heb een paar persoonlijke doelen. Het boek uitbrengen. Ik ben bezig om een avonturenbedrijf te beginnen. Ja, ik wil bijvoorbeeld mensen die eerste 6 dagen door de jungle.
Ja.
Die wil ik mensen laten lopen. Dus dan loop jij 5 of 6 dagen, een beetje snel je loopt. En dan kom je in die lodge aan. En dan is het veilig. Het is supermooi. Het is een van de mooiste gebieden waar ik ooit in mijn leven heb gelopen.
Ja.
Het is Engels sprekende grens. Het is veilig. En dan kun je daarna nog een paar dagen door Madagaskar reizen. En dan... terug naar huis. Zulke reizen wil ik in Madagaskar aanbieden via Frank, wie daar natuurlijk daar woont.
Ja.
Dat is doel 1. Daarna wil ik naar Nepal in mei. Dat is even een, een planning. In april ga ik mijn vader naar Thailand. Hij gaat met pensioen. Hij is dan nooit in het buitenland, buiten Europa geweest.
Oh, vet.
Dus
okay.
We gaan naar Thailand, we gaan naar Bangkok en dan Kanchanaburi, want hij kent dan de Bridge over River Kwai van die film. Dus dan gaan we daar even heen en wil hij graag zien. En dan gaan we naar Chiang Mai.
Oké. Okay.
En dan moet ik een klein rondje, 10 dagen of zo.
Lachen.
En het einde van het jaar, half oktober, heb ik verlof. En dan ga ik dus naar Nieuw-Zeeland. En dan ga ik de TA lopen.
Ja, vanaf wanneer, zei je?
Half oktober heb ik verlof.
Half oktober.
Dus is het november, december op het Noord-Eiland. En in januari, februari het Zuid-Eiland.
Oké, dus je wil hem ook wel dan... Je hebt wel weer een doel.
Ja,
bij jezelf.
Ja.
Dus wel weer, het moet binnen 4 maanden.
Ja.
Ja.
Ja, binnen 4 maanden moet ik wel lukken.
Ja.
Het is 3000 kilometer, dat moet op zich wel lukken.
Ja, en op zich loop je hem dan natuurlijk in de goede tijd.
Ja, ik loop precies in de perfecte tijd.
De meeste hitte ben je ook net voor, denk ik.
Ja, ja, dus als je halverwege oktober begint, dan is zeg maar het Zuid-Eiland is dan nog sneeuw. En als je dan aan bent in januari, is alles weg. En dan kun je doorlopen.
Ja.
Alleen een beetje heel veel regen in Nieuw-Zeeland. Maar ja, het schijnt hele mooie natuur te zijn. Ik ben nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest.
Nou, ik ook niet.
Dus me verrassen. En het is iets minder gevaarlijk. Ik word in ieder geval niet neergeschoten of...
ik ben dus nu net dat boek, ik heb hem al een keer dus gelezen, maar ik ben me aan het voorbereiden op de podcast met Tim, Tim Force, en hij heeft dat natuurlijk gelopen, niet alleen heeft hij erover geschreven, over Tia Aurora.
Ja, dat is een kut.
De
Long Pathway, dat is het.
Ja, maar ik hou ook wel van luisterboeken. En dan is er zo'n guy die dat dan de hele tijd zegt.
Ja.
En dan denk ik, nou, je hebt je echt op moeten oefenen volgens mij thuis. Om dit goed uit te spreken de hele tijd.
Ja.
Maar,
het is een mooi boek van Tim.
Ja, heel mooi boek. Dus daar staat je wel wat te wachten, inderdaad. Mooie avontuur. Mooie doelen ook.
Ja.
Dus in de Everest Base Camp...
dat is een beetje in Nepal. Dus we gaan of ik wil Everest Base Camp doen, of ik wil het Annapurna Ski doen.
Oh ja.
Dat is allebei 17 dagen, 15 dagen. Inclusief vlucht en zo.
Ja, om en dus erbij is dat.
Ja, inderdaad. Een beetje kijken. Wij hebben een beetje te maken met werk, geld, tijd.
Wij zijn naar Nepal geweest, Laura en ik. En dat was in 2017, denk ik. 2017 zijn we daar geweest, ja. Toen hebben we wel een trekking daar gedaan. Een 5-daagse trekking hebben we toen wel in het Annapurna gebergte. Ja. Maar dus niet die hele circuit gedaan. Nee, we waren daar 4 weken of 3 weken of zo. Dus we wilden gewoon het land zien. Maar ik zou je wel aanraden om, als je, dat vind jij waarschijnlijk ook heel vet, als je dan daar naartoe gaat, om dan ook naar een van die nationale parken te gaan.
Ja.
Je hebt er eentje die ligt wat westelijker. En je hebt er één, dat is de bekendste, Cheat One heet dat. Ja. En we gingen dan een soort van food, het was dan een food safari die je dan ging doen. Je kon ook met van die jeeps en zo, ja. Je kon met van alles. Maar te voet, en dan ging je eerst met de kano, ging je een heel stuk en dan stapte je uit en ging je vanaf daar ging je dan teruglopen door de jungle dan heen, zeg maar. Dus, maar dan spot je ook zoveel dieren en wild. Ja, wel echt heel vet, ja. Heb je dat trouwens nog in Madagaskar nog iets gespot?
Zo'n aap, een lemoer.
Lemoer, oké.
Okay. Ja, natuurlijk specifiek voor Madagaskar.
Ja, oké.
Okay, hebben daar één gezien, echt een seconde of vier, denk ik.
Oh ja?
Ja, heel veel zeeboes.
Ja, volgens mij heb ik dit trouwens gezien in die video met Govert.
Ja,
dat hij hem zo probeerde op de camera. Echt, ja, het lukte niet helemaal volgens mij.
Nee, en heel veel zeeboes hebben we gezien natuurlijk.
Ja.
Ja, verder gewoon die standaard klare dingen. Maar ze hebben een hele eigen flora en fauna, maar Madagaskar.
Ja, dus dat is het, ooit, hè? Ja.
Ooit losgebroken van Afrika. Dus je hebt dus geen gevaarlijke beesten, met uitzondering van de krokodil. Maar die hebben we niet gezien. En voor de rest is er geen gevaarlijke of dodelijke insecten. Of
maar nijlpaarden en zo? Hebben ze dat niet?
Nee.
Hebben ze niet?
Nee. Omdat het ooit losgebroken is van Afrika, hebben ze een hele eigen flora en fauna.
Ja, omdat het is, die hele film is gewoon crap.
Ja, hun irriteren zich ook aan die film.
Ja, dat snap ik.
Van, dat klopt allemaal niet. Het is allemaal gewoon...
Ik dacht, het zijn nijlpaarden, giraffes.
Nee, ze zeggen, dat is allemaal gewoon verzonnen door de Hollywood.
Oh, oké. Okay. Ja. Mooie avontuur in ieder geval. Thanks voor je verhaal.
Jij bedankt voor de mogelijkheid om hier te mogen zitten.
Ja, heel, heel tof. Ik ben heel benieuwd naar je boek. En wil je nog iets toevoegen aan de podcast? Wil je nog iets zeggen waarvan je... Dit heb ik niet gezegd.
Misschien voor de mensen thuis, shoot for the stars and you will land on the moon, zeg ik altijd. Dus zet gewoon hoog in.
Ja.
Ook al haal je misschien de top niet, haal je wel één treetje eronder, dan heb je nog steeds een fantastisch ding gedaan.
Mooi.
En dat is met alles in het leven, durf te leven.
Durf te leven vooral, hè? Ja, mooi. Nou, mooie afsluiten van deze podcast. Ik ga hem natuurlijk nog even een outrootje erachteraan gooien.
Heel goed.
En we gaan het via Instagram. Mocht je benieuwd zijn naar wat allemaal doet, check dan vooral even je Instagram. Wat is je Instagram?
The Walking Soldier.
The Walking Soldier. Dus check vooral even zijn Instagram en dus mooie reis in de gaten houden, hè, naar Madagaskar.
Zeker.
Wat vet, hoor. Vet.
Dat was hem dan. Wat een verhaal heeft Emiel te vertellen. Wil jij nu zijn boek aanschaffen? Dat kan via onder andere bol.com. Zijn nieuwe boek heet De Zwaarste Tocht Madagaskar van Kust tot Kust. Je kan ook zijn avontuur volgen via Instagram. Dat is The Walking Soldier NL. Is een pagina. Dus zo kan jij zijn voorbereidingen bijvoorbeeld volgen voor zijn volgende tocht. Hij wil namelijk van noord naar zuid lopen door heel Nieuw-Zeeland. Wanneer deze podcast uitkomt, is er trouwens nog maar één plekje vrij voor de echte wildernistocht door Bulgarije. Dus wil jij mee op pad? Boek dan snel dit laatste plekje voor Expeditie Bulgarije. Voor je het weet is de tocht uitverkocht en dan kan je niet meer mee de wildernis in. In ieder geval niet in Bulgarije. Kijk op www.ikwilhiken.nl/reizen voor meer informatie over deze tocht. En voor nu wil ik jou vooral heel erg bedanken voor weer het luisteren. En over 2 weken ben ik er weer met een nieuwe podcast en natuurlijk weer een nieuwe gast. Tot dan!